Vanavond vanaf 7 uur komen we live vanuit Zwolle met Studio Den Haag. En daarna de uitslagenavond van de Provinciale Statenverkiezingen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Nederland verliest steeds meer eigen iconen. Shell, Unilever en DSM zitten al met hun hoofdkantoor in het buitenland. Maar intussen is er ook dreigende taal vanuit Boskalis om datzelfde te doen. En VNO-NCW zegt zelfs dat ons vestigingsklimaat in een vrije val is geraakt. In BNR's Big Five van het vestigingsklimaat bespreek ik met 5 kopstukken of het nou allemaal echt wel zo slecht is, hoe we Nederland aantrekkelijker kunnen maken voor zowel grote als kleine bedrijven en waar we nou ook als land in willen uitblinken. Vandaag pak ik het perspectief met Donald Pols. Hij is directeur van Milieudefensie. Welkom.
Goedemorgen.
Want natuurlijk is ook het duurzaamheidsaspect belangrijk om in dat perspectief ook mee te nemen. Straks ga ik met je praten uitgebreid wat dan het vestigingsklimaat zou moeten zijn voor duurzame bedrijven. Maar voordat we dat gaan doen, 2 dingen die belangrijk zijn om mee te beginnen. Allereerst natuurlijk de verkiezingen, want we zitten op de dag van de Provinciale Staten. En in de laatste peiling zien we echt een duidelijke verkiezingsoverwinning van BBB. We moeten het allemaal nog afwachten. Maar word je daar zenuwachtig van gezien het stikstofdossier?
Ik denk dat verkiezingen mag je niet zenuwachtig van worden. Het volk geeft een signaal af. En dat moet iedereen in de samenleving, te beginnen bij beleidsmakers, maar ook maatschappelijke organisaties zoals Milieudefensie, moet dat serieus nemen. En alles duidt erop dat het volk geeft een hele duidelijke signaal, dat een deel van de samenleving die voelt zich onvoldoende herkend en gezien door besluitnemers in Den Haag. En daar moeten wij als de wieder weer wat mee gaan doen.
En dat is ook onze democratie. Je hebt helemaal gelijk. Maar het tweede wat ik van je wil weten, je bent enorm gedreven om echt te zorgen dat we een omslag maken en dus dat we het stikstofdossier ook gaan oplossen en dat dat echt gewoon een versnelling gaat krijgen. Dat hoort daar natuurlijk ook bij. Terwijl we weten dat BBB dat natuurlijk wil tegenhouden. En die worden heel groot in de Eerste Kamer. Dus toch, wat zijn dan jouw gedachten hoe we daarmee moeten omgaan?
Ja, Milieudefensie pleit voor een klimaatbeleid, maar ook een landbouwbeleid, stikstofbeleid van de menselijke maat. Dat betekent dat wij beginnen bij de mensen die het hardst geraakt zouden kunnen worden door beleid. En wat stikstof betreft, moeten wij beginnen bij een nieuwe, andere vorm van landbouw. In plaats van enorm te sturen op wat we niet willen, stikstof, moeten we sturen op wat we wel willen. Welke soort landbouw willen wij in Nederland? En dat met die boeren aan de slag gaan om dat type landbouw uit te bouwen en waar nodig ook te financieren.
Dus daar zou je alleen maar harder voor moeten werken als BBB natuurlijk groot gaat worden. En ook een belangrijke stem in de Eerste Kamer gaat krijgen.
Ja, ik ken Caroline nog uit haar vorige leven. Toen stonden we samen op het podium te ageren tegen vrijhandelsverdragen. TTIP was dat toen nog. Zou ik ken haar goed. En ik weet dat haar hart zit op de goede plaats. En ik kijk ernaar uit om met haar samen te kunnen werken na de verkiezingen.
Maar als je kijkt waar we nu in Nederland staan en ook waar jouw drive vandaan komt, dat heeft volgens mij ook met je jeugd te maken. Dat je zo strijdt ook voor de natuur?
Ja, klopt. Ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika. Dat horen mensen misschien aan het accent. En dat heeft 2 dingen. Aan de ene kant ben ik me enorm bewust van het privilege die ik heb opgegroeid in een systeem die mij heeft bevoordeeld op basis van mijn huidskleur. En de tweede is, ik ben opgegroeid op de natuurreservaat van mijn opa. En heb een enorme liefde voor de natuur. En mijn streven is een samenleving in harmonie met de natuur. En het belang van de natuur, maar zeker ook van de mensen die afhankelijk zijn van de natuur.
En als je dan ziet waar we nu staan en de discussies die nu in Nederland worden gevoerd, die je ook heel duidelijk in de politiek ziet terugkomen, wat voel jij dan? Heb je dan een vorm van frustratie waar we nu staan? Ik ben gewoon benieuwd, die drive van jou is zo sterk. En tegelijkertijd zien we ook hoe we ontzettend vastzitten op dit moment.
Ja, dat is frustrerend voor iedereen die vooruit wil met Nederland. Is dat als je naar die politieke debatten kijkt, ik ben een politieke junkie, maar ik merkte wel dat ik er een beetje afhaakte de afgelopen weken. Omdat ze blijven zitten in de tegenstelling. Terwijl wat we nodig hebben is, hoe gaan we de problemen oplossen? En dan, dat lijkt niet als de politiek dat scherp op de radar hebben.
En laten we dat dan ook koppelen aan het vestigingsklimaat. Want daar gaat deze Big Five natuurlijk over. Als je dat aan elkaar koppelt, wat zie je dan gebeuren? Want we proberen ook een beetje te zeggen, gaat het nou goed met ons vestigingsklimaat of niet? Nou, we zien heel veel kritiek van de grote bedrijven. Hoe zou jij ons vestigingsklimaat duiden?
Ja, je ziet eigenlijk twee sporen. Aan de ene kant zie je de oude industrie, de oude vervuilende industrie die wij in Nederland hebben opgebouwd op basis van goedkoop gas die in 1970 in Nederland is gevonden. Daar hebben we heel veel vervuilende, energieintensieve, van gas afhankelijke bedrijven naar Nederland getrokken. En die stem is van, wij moeten alles zoveel mogelijk bij het oude houden. De overheid zijn taak is om ons, die oude bedrijven, te beschermen tegen de gevolgen van klimaatbeleid. Dat kan niet. Dat is een doodlopende weg. Kost de samenleving bakken met geld aan subsidie. En eindigt uiteindelijk toch op de schroothoop. Daartegenover heb je de anti, die alleen maar stuurt op van er moet minder CO2. Belangrijk. Enorm urgent. De bosbranden in Zuid-Europa. Overstromingen nog recent in Limburg en Duitsland. En gebieden in de wereld, in Iran en Bangladesh. Is het nu zo warm dat mensen er niet meer kunnen leven. Zou enorme urgentie om CO2 terug te dringen. Maar de kernvraag is, waar willen we naartoe met Nederland? En hoe gaan wij een bijdrage leveren aan een toekomstige economie, een CO2-arme economie? En die type bedrijven, hoe gaan wij daarop sturen?
En zo zou dus dat vestigingsklimaat ook gedefinieerd moeten worden. En volgens mij vind je niet dat dat voldoende gebeurt. Als je kijkt wat er nu ook in relatie tot jouw opmerking richting de politiek zojuist.
Nee, integendeel. Wat je ziet is, de overheid reserveert tientallen miljarden. Ik denk op dit moment, het ligt er een beetje aan hoe je het berekent, maar meer dan 30 miljard als subsidie voor bedrijven. Maar dat geld wordt vooral gereserveerd om oude vervuilende bedrijven te beschermen. Door bijvoorbeeld te investeren in CO2-opslag en afvang en opslag en het onder de grond stoppen. Dat neemt de overheid dus als verantwoordelijkheid op zich. Daardoor hoeft die bedrijven die CO2 uitstoten niet meer te veranderen. Terwijl wat je moet doen is gaan sturen op de nieuwe economie. Net zoals de Denen leidend zijn op het gebied van windenergie. Mm-hmm. De Duitsers leidend op het gebied van zonne-energie. Moet Nederland een keuze maken en gaan sturen op een technologie, een industrie, een sector. Waarbij wij het verschil kunnen maken internationaal op het gebied van klimaat.
En je zegt, nu worden eigenlijk de verkeerde dingen gestimuleerd. Toch vind ik het interessant en ik begrijp jouw uitleg ook daarbij. Maar ik vind die bedragen altijd zo interessant. Want nu zeg jij 30 miljard en eerst was het 17 miljard aan subsidies, fossiele subsidies waar jullie op wezen. Terwijl de overheid zegt, de Rijksoverheid, die zegt het gaat om 4,5 miljard. Ik snap het dan niet meer. Hè? Dan denk ik van, wat is het nou? Ja, ja. En hoe ben jij ook van die 17 opeens naar die 30 gesprongen?
Ja, de 30 miljard is beschikbaar als subsidie voor klimaatverbetering. De CO2-reductie. Die 17 miljard waar we naar verwijzen is de subsidie die op dit moment beschikbaar is voor fossiele stimulering. En dan denk je aan zaken zoals grote olieraffinaderijen geen belasting hoeft te betalen. Dat is bijvoorbeeld een subsidie. En ik begrijp wel die frustratie van de jonge mensen, veelal jonge mensen die de straat op gaan en een snelweg gaan blokkeren.
Mm-hmm.
Ik was er ook bij,
van inderdaad. Extension ja, Rebellion.
In solidariteit, ik stond niet op de snelweg. Uh-huh. Maar daarnaast, de eerste afspraak om fossiele subsidies af te schaffen is uit 2009. En nu hoor je ons kabinet zeggen van, naar aanleiding van de demonstraties van Extinction Rebellion, wij gaan nu uitzoeken wat zijn die subsidies nou. Dat is meer dan 10 jaar later.
We gaan er een commissie op zetten,
precies.
Die gaan het even uitzoeken.
Dan snap ik wel, als je een probleem hebt, is de eerste wat je moet doen, stoppen met het probleem verergeren. Wij hebben een klimaatprobleem. Mm-hmm. Het eerste wat je moet doen, nog voordat je gaat hebben over welke type economie we willen hebben, stop met het financieren van het probleem. Als je in een gat zit, is het eerste wat je moet doen als je eruit wil, stoppen met gaten.
Maar toch, dat is het interessante. Het is net ook hoe je rekent. Want jullie hebben het dan over 17 miljard, terwijl de overheid zegt het is 4,5.
Ja, de overheid heeft die 4,5 een reactie op een rapport van Milieudefensie. Wij hebben heel conservatief gerekend. Toen kwamen uit op 8 miljard. En die 8 miljard is op basis van de definities van het Internationaal Monetair Fonds. De overheid die hanteert een veel striktere definitie, en die kwam uit op 4 miljard. Overigens is 4 miljard voor het veroorzaken van klimaatverandering ook al te veel. En Extinction Rebellion gebruikt die 17 miljard. Wat wij hebben nagelaten is, wij hebben op een aantal posten dat je niet kon doorrekenen omdat wij te weinig informatie hadden, Heeft een econoom, die vroeger in de Eerste Kamer zat, senator. Die gaten heeft hij wel doorgerekend. En dan komt hij op 17 miljard.
Ja, maar dat is dus best wel moeilijk om op te sturen. En ook wat het dan uiteindelijk is. Wat zeg jij over dat gegoochel met cijfers? Want het is natuurlijk net ook in... ik denk dat we het ook even breder moeten trekken, dat punt. Want het is natuurlijk steeds wat laat je zien... En waar kan je dus op afgerekend worden? En dat is denk ik ook het spel wat nu gaande is.
Precies, je ziet dat de overheid die probeert ruis te creëren... door te gaan goochelen met cijfers. Ik zeg, maakt niet uit of het 4, 8 of 17 miljard is. Mm-hmm. De taak van de overheid is om te zeggen... wij gaan meteen stoppen met alle financiering van de fossiele industrie. En of dat nou 4, 8 of 17 miljard is, binnen een jaar... is het afgelopen met fossiele subsidies.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Donald Pols. Hij is de directeur van Milieudefensie. Je zegt gewoon keihard aanpakken. En dat is natuurlijk ook de lijn die jullie hebben gevolgd... met die grote klimaatzaak tegen Shell die jullie gewonnen hebben. Die overigens wel nu nog in hoger beroep loopt. Dus spannend wat daar uiteindelijk gebeurt. Maar jullie lijn is helder. Nu zie je frictie ontstaan. En die is nogal sterk. Ook bijvoorbeeld als het gaat om die internationaal... maatschappelijk verantwoord ondernemen initiatiefwet. PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Die zijn met die initiatiefwet gekomen. En dat wordt aan alle kanten tegengewerkt. Allereerst even aan jou de vraag. Wat is nou het grootste misverstand over die wet?
Het grootste misverstand is dat het bedrijven gaan verjagen. Het tegendeel is waar. Er zijn al een aantal landen om ons heen die vergelijkbare wetgeving heeft. Ik noem de Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk. En daar heeft het alleen maar geleid tot meer bedrijvigheid.
Dus dat is het grootste misverstand. En misschien ook de bestuurdersaansprakelijkheid. Want dat ontkracht een zeeman bijvoorbeeld.
Ja, klopt.
Die voor die infowetgeving is, hè?
VNO, de koepel van het grote bedrijfsleven... die zegt dat alle CEO's die zich niet aan de wet houden... standtepeden in de gevangenis terechtkomen. Dat is natuurlijk absolute onzin. Bedrijven krijgen... Een CEO is niet meer of minder verantwoordelijk voor... die MVO-wetgeving, dan wat die voor zijn totale bedrijvigheid is. En dat is meer op een niveau van fraude en vergelijkbare zaken. Zo, dit speelt hier niet.
Oké, en intussen staat het natuurlijk in de koelkast, hè, of in de ijskast, die initiatiefwet. Dus we moeten even kijken hoe dat gaat aflopen. Maar wat maak jij dan van de opmerkingen van VNO-NCW?
Dit bevestigt de noodzaak voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen wetgeving. Want VNO zegt, wij doen het allemaal al. Maar als ze het allemaal al doen, als ze al maatschappelijk verantwoord ondernemen... dan zouden ze wetgeving helemaal niet moeten vrezen. Want dan heb je een soort, is de ondergrens vastgesteld voor alle bedrijven... ook buitenlandse bedrijven die in Nederland willen opereren. En kan je gewoon met een level playing field in de jargon van het bedrijfsleven... kan je aan de slag. Maar hun angst voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen wetgeving illustreert de noodzaak daarvan. En ik geef maar één voorbeeld. Wij hebben afgelopen jaar hebben we een rechtszaak gewonnen van Shell voor een vervuiling in Nigeria. Mm-hmm. Een rechter was nodig om Shell ertoe te bewegen om na 13 jaar juridische strijd één. Als een rotzooi die heeft veroorzaakt een olievervuiling in Nigeria op te ruimen... te voorkomen dat toekomstige vervuiling zou plaatsvinden... en een schadevergoeding te betalen aan die mensen die daar wonen. Om je een beeld te geven hoe heftig dat is. De kindersterfte in de regio waar wij de zaak gewonnen hebben... is 2 keer zo hoog als in de rest van Nigeria. Mm-hmm. De gemiddelde leeftijd is 10 jaar lager dan in de rest van Nigeria. En het had een rechter nodig om Shell te dwingen om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Het is te gek voor woorden dat een maatschappelijke organisatie als Milieudefensie... keer op keer bedrijven voor de rechter moeten slepen... om te zorgen dat ze zich gewoon houden.
Want je zegt, die bedrijven moeten dat uit zichzelf doen eigenlijk.
Of de overheid moet ze daartoe dwingen... en dan heb je de zogenaamde IMVO-wetgeving nodig.
Ja, en dat klinkt dan allemaal heel makkelijk... maar de uitvoering is altijd complex. Heb je enigszins begrip voor de punten die bedrijven... eigenlijk benoemen van één, nou ja, dat ongelijk speelveld... die heb je al van tafel geveegd. Want je zegt, er zijn gewoon andere landen in Europa... die hier al mee bezig zijn. Maar je zou wel kunnen zeggen, internationaal gezien... creëer je wel een ongelijk speelveld.
De uitgangspunt is dat wij na een wereldeconomie gaan. Ik hou het even op klimaat. Mm-hmm. Een CO2-arme wereldeconomie. Daar wil je als bedrijf op voorsorteren. Wie als eerste voorgesorteerd heeft, heeft een voorsprong op zijn concurrenten. Het IMVO-wetgeving, zijn maatschappelijk verantwoord wetgeving, die zorgt en helpt bedrijven om die voorsprong te ontwikkelen. En laten we wel wezen. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat een bedrijf zegt, het bedreigt mijn concurrentiepositie als ik gedwongen word om niet gebruik te maken van kinderhandjes bij mijn productie. Het gebruik van onacceptabel productiemethoden, zoals het gebruik van kinderen bij je productie, zou gewoon niet acceptabel moeten zijn. Mm-hmm. Dan zou je, en om mee te beginnen, geen wetgeving nodig
hebben. Dus je begrijpt het überhaupt gewoon niet dat iemand zo'n standpunt inneemt, terwijl het natuurlijk wel gaat om het verdienmodel ook van een bedrijf. Dus ik snap jou ook helemaal, maar je kan ook niet in één keer zorgen dat zo'n bedrijf ten onder gaat.
Neem eens een voorbeeld van Boskalis. Die stond voorop in de strijd tegen die IMVO-wetgeving. Zij zeggen, de vestigingsklimaat in Nederland is afgenomen. Datzelfde bedrijf heeft de afgelopen jaar 60% meer winst gemaakt dan de jaar daarvoor. Wat nou? Vestigingsklimaat. Dat bedrijf heeft een opdracht.
Maar dat is terugkijken.
Van 1,5 miljard.
Het gaat over de impact als deze invalwetgeving uiteindelijk wordt doorgevoerd. Dan heeft dat natuurlijk wel impact op de winst in de toekomst. Dus jij kijkt nu terug.
De vraag is, als dat al zo zou zijn, wat alle voorbeelden in de rest van de landen om ons heen laat zien dat het niet het geval is. Dat het niet ten koste gaat, dat IMVO-wetgeving niet ten koste gaan van de concurrentiepositie en de winstgevendheid. En zelfs als zou dat zo zijn, dan zou je dat niet moeten willen. Je kan toch niet landen en gemeenschappen en de levens van mensen kapot maken omdat je zegt, ik verdien daar een euro meer of meer van. Mm-hmm. Het zou gewoon, dat is de ondergrens waar je als bedrijf in zou willen en moeten opereren.
En als je dan ziet de topman van Boskalis heeft heel veel aandacht gevraagd, hè, via de media. En uiteindelijk is er een heel katshuisoverleg gekomen. De lijst was nogal indrukwekkend. Wie daar allemaal bij zat, wat vind je daar dan van?
Ja, dat laat natuurlijk de enorme macht van de multinationals in Nederland zien. Zo'n CEO die zegt spring, en het kabinet vraagt hoe hoog. Ja. Die doet een interview in de krant waarin die zegt van niemand luistert meer naar mij. De tranen rolden van mijn gezicht af toen ik die artikel las. En een week later zit hij met het hele kabinet een gesprek te voeren over wat de overheid kan doen om het makkelijker te maken voor bedrijven. En laat ik wel wezen, laten we het beestje gewoon bij zijn naam noemen. Zij praten over, zij hebben versluierend taalgebruik. Ze noemen het vestigingsklimaat. Maar het gaat maar over één ding. Ze willen minder belasting betalen en meer subsidie ontvangen.
En dan neem ik aan dat je ze ook probeert aan te spreken op deze punten. Want dat doen jullie altijd met het bedrijfsleven. Daar gaan we zo meteen ook nog wat dieper op in, hoe die gesprekken dan allemaal gaan. Maar heb je al met de topman van Boskalis om de tafel gezeten?
Wij hebben een uitnodiging. En je hoort ze altijd roepen van, wij willen zo graag met de samenleving in gesprek. Wij hebben meerdere uitnodigingen. En ik wil overigens deze uitzending ook gebruiken om die uitnodiging te herhalen. Ik daag je uit. Ga met mij in gesprek over het vestigingsklimaat en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want tot op heden durfde, in ieder geval de topman van Boskalis, durfde dat niet.
En VNO-NCW?
Ook nog niet gebeurd. Zij vinden de veilige omgeving van de media, dat vinden ze een hele mooie platform te roepen, dat iedereen in gesprek moet blijven. Maar de gesprek daadwerkelijk aangaan, dat durven ze niet.
Nou, overigens hebben wij ook Boskalis, de topman, uitgenodigd voor deze Big Five. En ook de voorzitter van VNO-NCW, maar allebei konden ze niet.
Hij zou houden van de zenden niet luisteren.
Het kan agendatechnisch natuurlijk een keer niet kunnen, want de voorzitter van VNO-NCW is hier wel heel vaak te gast trouwens bij de Big Five. Maar goed, dit is dus het spanningsveld waar het om draait. En toch zeggen jullie eigenlijk, dit is nog niet genoeg, want jullie willen dat die invalwetgeving eigenlijk nog meer wordt uitgebouwd en dat het eigenlijk nog moeilijker wordt voor het bedrijfsleven om te doen wat ze
foute dingen te doen.
Dat zo zou ik het niet willen zeggen, dat zijn jouw woorden, maar door te gaan op het spoor waarop ze dat nu doen.
Nee, ik begon door te zeggen, de discussie is een beetje een doodlopende weg terechtgekomen van wat je niet wil en de eisen aan de bedrijf. Wat je nodig hebt, is een stip op de horizon. Nederland moet the place to be worden voor duurzame bedrijven in de wereld. Een bedrijf en de bestuurskamers over heel de wereld, als het woord duurzaamheid valt, en duurzame economische ontwikkeling, dan moet zeggen, wij moeten in Nederland zijn. Hier is de kennis, hier is de infrastructuur, hier is ook de financiële middelen beschikbaar. Mm-hmm. En de manier hoe je dat bereikt, is dat je zegt, ieder bedrijf die een plan heeft, een overeenstemming bij de internationale klimaatafspraken, die is niet alleen welkom in Nederland, maar die wordt in de watten gelegd in Nederland. En dan word je een magneet, een trek.
Om de woorden van onze premier te gebruiken.
Precies, ja. Precies. Voor alle duurzame bedrijven.
Dus je moet die definitie van die magneet moet je anders gaan creëren. Maar jullie willen ook een klimaatplicht toevoegen, toch? Aan de invalwetgeving. En dat is nog wel net even een stapje verder.
Ja, wij voegen eraan toe. De eerste is ieder bedrijf een plan in lijn met internationale klimaatafspraken. En het tweede is, daaraan toegevoegd, als je toegang tot Nederlandse subsidies wil, dan moet je zo een plan hebben. Ook nog overigens gecontroleerd door de accountant. Want het is natuurlijk te gek voor woorden dat je aanspraak maakt op klimaatgeld, maar dat doet zonder een eigen klimaatplan.
Het zijn keiharde eisen, maar kijken of dat allemaal ingewilligd gaat worden en of bedrijven niet gewoon uiteindelijk dan ons land gaan verlaten massaal, zoals nu ook al gebeurt. En ik ben heel benieuwd hoe je daar naar kijkt. Straks praat ik verder met Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Blijf luisteren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. Vanavond vanaf 7 uur komen we live vanuit Zwolle met Studio Den Haag. En daarna de uitslagenavond van de Provinciale Statenverkiezingen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met de 5 kopstukken uit de wereld van het vestigingsklimaat. Eerder sprak ik er al over met Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Hij gaf aan dat we ook het ondernemersklimaat wel wat meer mogen benoemen. Het gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Donald Pols, directeur van Milieudefensie. En komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe jij het gesprek met andere bedrijven aangaat. Want jullie hebben een bepaalde index geformuleerd waar jullie ook het gesprek met de grote bedrijven aangaan, bijvoorbeeld met de Friesland Campina. Heel benieuwd hoe dat gesprek gaat. En het vertrek van de grote bedrijven, de Nederlandse iconen. En laten we met dat laatste beginnen, want daar hoort ook een beetje de kettingvraag bij van Jacco Vonhoff, die ik net al eventjes noemde. Luister maar.
We horen veel over de industrie dat die vervuilers uit Nederland moeten vertrekken. Als ze niet belangrijk zijn voor regionale werkgelegenheid en onze strategische autonomie. Is dat voor u ook een oplossing? Of moet Nederland juist voorop lopen met een schone en duurzame industrie?
Het is eigenlijk een dubbele vraag, maar het gaat toch wel over het vertrekken ook van de grote bedrijven.
Ja, ja te starten bij een hartekreet. Ja, wij moeten voorop lopen op het gebied van de duurzame en schone industrie. Meer nog, wij moeten de magneet worden in de wereld voor bedrijven die daar op het gebied van duurzaamheid voorop willen lopen. En daar hebben we ook de noodzakelijke regelgeving nodig. En het begint bij stabiliteit, voorspelbaarheid van de overheid. Ik vermoed dat we elkaar daarin kunnen vinden. Tegelijkertijd moet gezegd worden, dat beeld alsof de vestigingsklimaat in Nederland achteruit loopt, is natuurlijk totaal van de pot gerukt. Staat helemaal. Het lijkt alsof een deel van het bedrijfsleven een soort in een parallele werkelijkheid leeft. Ons premier, Mark Rutte, zegt zelf, de geld klots tegen de plinten.
We zijn een magneet.
Al een magneet. De afgelopen jaar hebben bedrijven aan aandeelhouders 20% meer dividenden uitgekeerd. Er zijn 15% meer bedrijven die de afgelopen tijd in Nederland heeft geïnvesteerd.
En ik snap wat je zegt, maar we kunnen niet negeren dat een Shell is vertrokken, dat een Unilever is vertrokken naar het buitenland en ook een DSM. Weliswaar om verschillende redenen, maar ze zien het eigenlijk dus niet meer zitten in Nederland. Dat is wel een signaal natuurlijk, wat we zeggen. Dat moeten we serieus nemen. Waarvan VNO-NCW ook zegt, dat moeten we serieus nemen. Want dit leeft breder. En het bedrijfsleven voelt zich met de nek aangekeken. Boskalis is daar ook weer een voorbeeld van.
Ja, ieder van die bedrijven heeft aangegeven dat de primaire reden waarom zij vertrekken is om een onbetrouwbare overheid. Daar is die oproep, daar steunt Milieudefensie die bedrijven. Ja, wij moeten een voorspelbare beleid gaan voeren, gericht op verduurzaming van de industrie.
Waarom ontbreekt dat nog? Want dat is eigenlijk van elke kant, hè, zowel de voor- als de tegenstanders. Want jullie gaan natuurlijk met elkaar in debat vanuit het bedrijfsleven en nou, jullie vanuit de milieuorganisaties. Hoe verklaar je die opstelling van de overheid?
Ja,
is het onmacht of is het, wat is het?
De Nederlandse politiek is natuurlijk zeker de afgelopen jaren niet onbekend geworden van zijn daadkracht en knopen doorhaken. En wat je ziet is dat wij opvolgende kabinetten die eigenlijk van alle walletjes mee willen eten. Dus ze willen één profiteren van de oude vervuilende industrie. Eén, ze willen kijken of ze mee kunnen surfen op de nieuwe groene golf van de schone economie. Maar ja, uiteindelijk moet je keuzes maken. Je kan een euro maar één keer uitgeven. De regels kan of vervuiling stimuleren of vervuiling tegengaan. En het is tijd dat de overheid kiest en aan iedereen in de samenleving, inclusief het bedrijfsleven, een duidelijke richting aangeeft.
Maar ergens moet je toch ook een transitie maken. Want ja, ik bedoel, uiteindelijk willen we allemaal goed zijn voor de planeet. Ik denk dat niemand ook tegen de planeet is. Hè? Om het maar even zo helemaal plat te slaan. Uiteindelijk moet je ook wel zorgen dat die bedrijven in transitie kunnen komen. Dus het is toch logisch dat je een beetje en-en wil?
Je moet ze in beweging krijgen. Dat is de kern. En om je een voorbeeld te geven, sinds het ondertekenen van de eerste internationale klimaatakkoord, meer dan 30 jaar geleden, is de CO2-uitstoot van de Nederlandse grote bedrijven nauwelijks gedaald. Terwijl wij moeten naar nul. En dan zeg ik, in die 30 jaar is het de overheid dus niet gelukt om die bedrijven die bijna de helft van alle CO2-uitstoot in Nederland vertegenwoordigen in beweging te krijgen. En dan zijn andere stappen nodig. En wij hebben als Milieudefensie hebben voor het eerst een onderzoek laten doen naar het klimaatbeleid van de grote bedrijven. En de uitkomsten waren schokkend. Het bleek dat geen één van de onderzochte bedrijven een klimaatplan heeft in lijn met internationale klimaatafspraken. Nou, hoe gaat het ons als samenleving lukt om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen als de grootste uitstoters, die ook nog het meeste subsidie ontvangt, niet hun verantwoordelijkheid
nemen? En eigenlijk zeg je, die relatie die kan je heel duidelijk met elkaar leggen, want omdat ze die subsidie krijgen, denken ze, het zal zo'n vaart niet lopen, ik kan nog wel even doorgaan op deze manier.
Precies, wat onze overheid doet, in plaats van dat hij schone industrie stimuleert, gebruikt die enorme hoeveelheden, miljarden en miljarden publieksgeld, om bedrijven te beschermen tegen de gevolgen van klimaatbeleid. En daardoor remmen wij eigenlijk de transitie af.
Maar wat zeg je dan tegen bedrijven die zeggen, voelen ons niet meer welkom in Nederland? Wat zeg je daar dan tegen?
Ik zou tegen die bedrijven zeggen, trekken samen met milieuorganisaties en andere progressieve krachten op richting de overheid, om van de overheid daadkrachtige en duidelijke klimaatbeleid te verwachten, waarop bedrijven kunnen anticiperen, waarop ze investeringen kunnen plegen, wat op de korte en de lange termijn zich terugverdient.
Maar maakt het je uit als die bedrijven dan weggaan, hè? Zo'n Shell die dan weggaat, maakt dat jou uit als je kijkt vanuit de kracht van Nederland? Want we hebben daar dus niks meer over te vertellen nu op dit moment. Ook niet over de hogere, die hele hoge uitkeringen qua winst die er zijn geweest. Hebben we niks meer over te vertellen?
Als een grote vervuilende bedrijf wil vertrekken om duurzaamheidsreden, dan zou ik zeggen good riddance. En dan ontstaat er meer ruimte voor schone investeringen. En misschien is het voorbeeld van Shell een hele goede. De investeringen in duurzame energie door Shell is toegenomen sinds het vertrek van Shell. Eigenlijk laat dat zien dat als een grote vervuiler vertrekt, dat er meer ruimte ontstaat in de economie voor nieuwe, innovatieve bedrijven.
Maar we hebben tegelijkertijd de nieuwe topman gezegd, we gaan zorgen dat dit een heel goed aandeel gaat worden. We gaan heel goed zijn voor de belegger. En Ben van Beurden heeft eerder ook gezegd, we gaan flink olie pompen. Dus ja, ik bedoel, ze doen misschien iets meer, maar het is toch duidelijk welke kant dit bedrijf nu opgaat.
Ja, je hebt het over hoe stuur je op verandering. Mm-hmm. En ik ben van de school, je stuurt op positieve energie. Zo, dat wat goed gaat, dat vergroot je uit. En in Nederland moet je dus sturen op het uitvergroten van de Nederlandse verdienpotentie op het gebied van duurzaamheid. Tegelijkertijd blijft Milieudefensie natuurlijk de grote vervuilers achter de broek zitten. Want de hoger beroep richting Shell, om Shell daartoe te bewegen om zijn CO2 te reduceren en lijn met internationale klimaatafspraken, die komt eraan.
Ja, ik hoor er niet zoveel meer over eigenlijk, over dat hoger beroep.
Ja, dat gebeurt natuurlijk. Het is een juridisch proces. Dat gebeurt vooral achter de schermen. Onze juridisch team, onze advocatententeam en de advocatententeam van Shell, die is keihard aan het werken om te zorgen dat wij het hoger beroep, in ieder geval Milieudefensie zorgt ervoor dat wij het hoger beroep gaan winnen.
Gaat dit meer gebeuren? Gaan jullie meer rechtszaken aanspannen? Omdat eigenlijk wat je zegt, het bedrijfsleven die klaagt aan alle kanten, maar die krijgen heel veel voor elkaar. Gericht ook naar de topman van Boskalis, die toch ook voor elkaar heeft gekregen dat die initiatiefwet in ieder geval voorlopig in de ijskast staat. Dwingt dat jullie om meer rechtszaken te gaan voeren, of zeg je dat moet toch niet de lijn zijn?
Ons inzet is te beginnen dat bedrijven hun eigen morele kompas vasthouden en mm-hmm. zelf maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als dat niet gebeurt, is onze oproep richting de overheid. Zorg de overheid voor een morele ondergrens. En als dat niet gebeurt, pas dan stappen we naar de rechter. Want we hebben nog maar 7 jaar de tijd om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Ja. Wij kunnen niet wachten.
Maar als je naar het moreel kompas kijkt, wat maak je daar dan van?
Die is er helaas maar zeer beperkt. Ik gebruikte de voorbeeld van ons onderzoek naar het klimaatbeleid van bedrijven, de grootste bedrijven in Nederland. En het bleek dat geen enkel bedrijf een klimaatplan heeft in lijn met internationale afspraken.
Maar het is natuurlijk ook heel moeilijk om een plan te maken als de overheid heel onduidelijk is waar het naartoe gaat. Dus kunnen ze daar echt wat aan doen? Daar vinden jullie elkaar. Ja.
En de rechter heeft ook gezegd, en dat is heel interessant, dat juist als omdat regelgeving ontbreekt, hebben bedrijven een autonoom en zelfstandig verantwoordelijkheid om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Bij het ontbreken van regels, zegt de rechter, en terecht, dat vindt Milieudefensie ook, bij het ontbreken van regels is het de verantwoordelijkheid van een bedrijf om zelf maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
Denk je dat die invalwetgeving er nou gaat komen of niet? Want hij zit nu voorlopig, staat hier in de ijskast.
Ik hoop echt dat het grote bedrijfsleven de druk op de overheid gaan vergroten.
Net zoals Zeeman eigenlijk, die zegt, Precies. Kom met die wet.
En mijn uitnodiging aan bedrijven zou zijn, trek de tapijt onder de voeten van de rechtszaken van Milieudefensie. Want als er regelgeving is er geen ruimte voor ons om naar de rechter te stappen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het vestigingsklimaat. Later deze week ga ik nog over dit thema spreken met Paul de Krom van de VNCI, de brancheorganisatie voor de chemische industrie. Ook hij gaf onlangs aan dat chemiebedrijven overwegen om uit ons land te vertrekken. Mijn gast vandaag is Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Je hebt net een kettingvraag beantwoord, maar die vraag gaat door. Morgen spreek ik met Constantijn van Oranje. Hij is natuurlijk de ambassadeur voor de start-ups en scale-ups in ons land en voornamelijk ook de techbedrijven. Wat zou je hem willen vragen?
Mijn vraag aan Constantijn is gericht op wat willen wij van de overheid? We hebben net met elkaar besproken dat bedrijven willen vooral stabiliteit en voorspelbaarheid. Willen we van de overheid dat de overheid de oude vervuilende industrie beschermt tegen de gevolgen van ambitieus klimaatbeleid? Of moet de overheid juist inzetten op het stimuleren van de schone nieuwe industrie?
Dat ga ik hem vragen morgen. En ik ga jouw vraag dan natuurlijk uiteraard laten horen. Het is duidelijk welke kant jij zelf op wil. En daarmee ben je ook in gesprek ook met het bedrijfsleven. Onder andere bijvoorbeeld de CEO van Friesland Campina. Die op een gegeven moment aanbod. We zijn benieuwd hoe het met Boskalis afloopt. En dat horen we dan ook graag wat daaruit komt. Want je hebt net een oproep gedaan of hij met jou in gesprek wil. Maar bij Friesland Campina is dat gebeurd. Het grootste zuivelbedrijf van ons land. En die moet natuurlijk heel belangrijke stappen zetten. Hoe gaat zo'n gesprek?
Ja, van die 29 bedrijven die wij een uitnodiging gestuurd hebben, hebben de meerderheid positief gereageerd. En ging ik in gesprek met de CEO's. Bijna allemaal kwam ook bij Milieudefensie op bezoek, wat voor hen een gekke ervaring zou moeten zijn. Want laat ik het zo zeggen, wij investeren ons donateursgeld zeker niet in de aankleding van ons pand. En het verschil.
Jij ziet er wel altijd keurig uit, hè? Met een mooie hoed op. En, ja. Dus dat helpt misschien wel.
Dank je wel. Het verschilde heel veel. Sommige bedrijven, dan was ik echt teleurgesteld in de kwaliteit van het gesprek. Het was alsof die CEO die herhaalde de praatjes die wij al 2 of 3 decennia lang horen over hoe belangrijk het is en dat wij ook begrip moeten hebben van alle uitdagingen die ze hebben. Maar er waren een paar bedrijven van wie ik onder de indruk was van hun analyse van de situatie.
Wie bijvoorbeeld?
Ik zou zeggen, de CEO van ING, die maakte een hele positieve indruk. Weinig CEO's die op zo'n mate van detail de klimaatbeleid van zijn bedrijf begrepen kon uitleggen. Maar ook Friesland Campina, die is de directeur of CEO, Heinde Schumacher, die zat er echt bovenop. En je ziet dat in een aantal sectoren, en zeker landbouw is daar één van, is de dilemma's enorm. Zo, ik heb heel veel respect voor de CEO's en de uitdagingen waar ze voor staan om hun bedrijven te begeleiden naar duurzaamheid.
Ja, want dat is misschien ook, ook mooi dat je dat benoemt, hè? Want als je eigenlijk nu het afgelopen uur hebt zitten luisteren, dan bekruipt ook een beetje het gevoel, ik heb geen begrip voor die bedrijven, terwijl je dus wel die worsteling ook wel begrijpt die zij doormaken.
Zeker, zeker. Ik kan me herinneren, ik had recent een gesprek met Hans van den Berg, de CEO van Tata, dat ik zei van hoe slaap je 's avonds, omdat je zoveel op je bord hebt. En maar het begrip voor de situatie van het management en de CEO van het bedrijf betekent niet dat wij geen druk organiseren. Integendeel, ik ben ervan overtuigd dat een rechtszaak zoals die wat wij tegen Shell hebben gewonnen, een toekomstige rechtszaak of rechtszaken, dat die een instrument is in de handen van een progressieve CEO om zijn aandeelhouders te overtuigen om echt vaart te gaan maken op het gebied van duurzaamheid. Dan kan zo'n CEO zeggen, ik heb eigenlijk geen keuze, ik moet aan de slag.
Want dat is natuurlijk ook wat we in het verleden bij Paul Polman hebben gezien. Hij was echt een van de voorlopers bij Unilever die dit echt bij de kop wilde pakken. Maar die heeft natuurlijk wel echt dingen voor elkaar gekregen. Maar uiteindelijk natuurlijk ook niet, omdat de aandeelhouders ervoor zijn gaan liggen.
En dan zie je, ik kan me voorstellen dat de CEO's net zo teleurgesteld is in de politiek als ik. Want zo'n CEO dat zijn nek uitsteekt, die voorop gaat lopen, eigenlijk zou de politiek moeten zeggen, dat wordt de ondergrens. Wat de voorlopers doen, dat wordt de ondergrens voor alle bedrijven. Dan stimuleer je koplopers. En de koploper zet dan het standaard.
En dat hoor je natuurlijk ook vanuit Zeeman, die dat ook op die manier formuleert. Hè? Vergeef ons die wetgeving, want dan weten we, hè? Want wij willen dit en we zijn ook al bezig en dat helpt ons ook in juist een eerlijke speelveld. Maar toch VNO-NCW namens een hele grote trits van bedrijven zegt, ja, we zijn hier nog helemaal niet aan toe. Zorg nou dat je het Europees aanpakt. Daar valt toch ook iets voor te zeggen?
Ja, het is natuurlijk een koepelorganisatie. Vertegenwoordigt bijna altijd de achterlopers. Dat is jammer. Maar dat is hoe een dynamiek van een koepelorganisatie. Je probeert altijd de achterblijvers ook erbij te houden. Daarom, er is natuurlijk ook een organisatie van voorlopers in Nederland. En die zou een veel prominentere plaats moeten krijgen in het debat. Wat je ziet wat bedrijven doen, is zijn lobbyen in Nederland tegen de IMVO-wetgeving, wetmaatschappelijk verantwoord ondernemen. En dan zeggen ze, ja, dat moeten we veel beter in Europa.
Ja.
Maar in Europa voeren ze precies hetzelfde lobby tegen maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Dus dan zeg je, wat is dan je verhaal?
Eigenlijk is het gewoon een trucje. Ze proberen op ieder podium duurzaamheidswetgeving te verwateren en te ondermijnen. Met het argument dat je het ergens anders moet gaan regelen. Want in Europa zeggen ze, ja, het is heel belangrijk, al die wetgeving, maar dat moeten we internationaal regelen.
Nou, zeg
dat
je,
komt natuurlijk nooit voor elkaar, ja, internationaal.
Nou zeg je van, ik ben dus wel tevreden hoe sommige bedrijven daar dan mee omgaan. En je noemt dan ING, je noemt ook een Friesland Campina. Toch weten we van Friesland Campina dat die ook niet op het vee zal gaan beperken. Weet je wel? Die zeggen ook gewoon, ja, de wereldbevolking groeit. En er is gewoon een enorme vraag ook naar zuivel. Dus we zullen wel iets meer naar die vegan producten gaan. Maar we blijven ook op zuivel inzetten. Wat maak je daar dan van dat je toch tevreden bent?
Laat ik beginnen met te zeggen, er is geen enkel scenario, mm-hmm, waar we doorgaan met de hoeveelheid consumptie van zuivelproducten en vlees, vee dus, en een leefbare aarde behouden. Dat is gewoon onmogelijk. Wij moeten terug naar de consumptie van vlees en zuivel. En dat zo'n CEO dat begrijpt, want dat is ook zo, die ziet dat ook, betekent niet dat hij daarna kan handelen. Want hij wordt natuurlijk, hij zit in de context van zijn bedrijf en de historie en de momentum van zijn bedrijf. En juist daarom zijn rechtszaken zoals die van Milieudefensie nodig en overheidsmaatregelen. Ja.
En dan zeg je van, eigenlijk willen we die weg het liefst niet bewandelen, want we doen een beroep op het moreel kompas. Maar je zegt, ja, dat moreel kompas kan je wel hebben, maar dat is dus eigenlijk heel erg moeilijk om uit te voeren. En dus denk ik, jullie zijn al bezig met de volgende rechtszaak.
Ja, maar daar kan ik niet te veel over zeggen.
Nee.
Om twee redenen. Wij hebben de finale keuze nog niet gemaakt. Die gaan we doen op basis van twee dingen. De eerste is, wij stellen de komende aandeelhoudersvergaderingen gaan wij juridische vooronderzoek doen en een vorm van vragen die wij aan de bedrijven gaan stellen tijdens de aandeelhoudersvergaderingen. En er komt natuurlijk de tweede klimaatcrisisindex, de evaluatie van het klimaatbeleid van de bedrijven komen eraan. En op basis van die twee gaan wij een finale keuze maken.
Interessant om te kijken waar dat uitkomt. Als je dan nu zou kijken met de bedrijven die dus eigenlijk wel echt willen, wat zijn nog meer struikelblokken waar zij, je hebt de aandeelhouders al benoemd, overheid die niet duidelijke spelregels schetst, maar misschien is ook de technologie niet altijd voorhanden om die draai te kunnen maken.
De technologie is er al decennia voorhanden. Uit alle onderzoek, inclusief de onderzoek van de internationale panel van klimaatwetenschappers, blijkt dat de technologie is er gewoon. Het is betaalbaar. Het geld is daar. Het zal zelfs bijdragen aan een fijnere, schone, prettige samenleving.
Maar als het zo makkelijk was, had iedereen het wel gedaan, denk ik.
Alles wordt tegengehouden door de gevestigde belangen. Bedrijven die zeggen, wij hebben nu investeringen gedaan die wij eerst moeten terugverdienen voordat wij gaan veranderen. En wij hebben als samenleving hebben we de ruimte niet om daarop te wachten. We hoorden net een stukje hiervoor dat jullie zo een gesprek gaan op BNR met de jongeren van de politieke partijen. Laat het wel wezen. Het gaat om hun toekomst. Het is geen luxe academisch gesprek die we hebben. Mm-hmm. Wij bepalen nu, bij de komende aandeelhoudersvergadering bepalen de bedrijven dat. Vandaag bepalen we het met ons stem en straks met de politiek. Wij bepalen de toekomst, mm-hmm, van onze kinderen.
Ja.
Wij hebben de ruimte niet voor spelletjes.
En we hebben misschien ook die ruimte niet voor spelletjes als ieder individu op zich. Hè? Want uiteindelijk heeft Laura van Geest ook een commissie voorgezeten die een advies hebben gedaan aan Jette over de scherpe keuzes die ook nog gemaakt moeten worden. En dat ook de consumenten echt aangesproken moeten worden. Dit is van ons allemaal.
Ja, wat interessant is aan het rapport van Laura van Geest is dat zij inderdaad zegt, er moet meer gebeuren om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen in Nederland. Maar ze voegt er een hele interessante toe, want ze zegt inderdaad, dat brengt extra kosten met zich mee. Maar ze zegt, doe nou eindelijk als kabinet rekening houden met de verdeling van de kosten over de samenleving. Want de afgelopen jaren hebben wij, en vooral dit kabinet, heeft de last van het klimaatbeleid vooral gelegd bij mensen met een kleine portemonnee. Mensen die het minst CO2 uitstoot, moeten ook het meest doen om CO2 terug te dringen. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. En Laura van Geest zegt, leg nou de last bij de mensen met de grootste portemonnee, de sterkste en de breedste schouders, die ook nog toevallig het meeste CO2 uitstoot.
Ben je nog een beetje hoopvol?
Ik ben enorm hoopvol.
Goed zo.
meer nog, Weet je, ik had een aantal jaar geleden, nadat ik op bezoek was in Nigeria voor onze rechtszaak tegen Shell, had ik malaria. Kort voor de dood omgedraaid. En die ervaring, als je ziet wat de wetenschap kan doen om mijn leven te redden, maar met mij honderden miljoenen mensen in de wereld per jaar. Wij kunnen zo enorm veel doen.
Het kan
als,
gewoon.
Samenleving.
Het kan gewoon.
Als we ons ertoe zetten.
Goed. We gaan het volgen met jou waar het allemaal naartoe gaat uitmonden. Dankjewel, Donat Pols, directeur van Milieudefensie, dat je onze gast wilde zijn. Natuurlijk kan je alles van de Big Five terugluisteren. Abonneer op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Maar blijf vooral live. Zometeen Conrad Clerks met BNR Breekt. Natuurlijk rondom de verkiezingen. Heel belangrijk. Ga stemmen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.